gebracht.
Nog een extra.
Een extra, een tweede extra.
Extra, extra.
Maarten, zou jij... voor je weigert zelf ook, als advocaat. Dus,
ja, ik weiger.
Dat is een beetje een complexe situatie bij jou nu. Dat je voor een deel ook je eigen werkgever bent. En daarnaast heb je veel uitgezocht over wat werkgevers, maar ook werknemers kunnen doen. Misschien zou je daar misschien naar aanleiding van het verhaal van Arno iets over kunnen zeggen.
Ja, ik moet je zeggen dat ik al ontzettend veel gehoord heb vanavond. Ik vind het heel moeilijk om daar nog wat aan toe te voegen. Ik heb zelf in mijn praktijk er wel mee te maken. Enerzijds omdat ik een cliënte heb die weigert om te identificeren. En het gevolg daarvan was niet dat ze ontslagen was maar omdat het contract niet meer werd verlengd. Het was aanvankelijk wel de bedoeling. Uitsluitend omdat ze dus dat kopietje niet inleverde, is het dienstverband niet verlengd. En anderzijds sta ik ook een ideële werkgever bij die eigenlijk gewoon haar werknemers wil steunen in de weigering. En daar heb ik wat gedachten over gehad hoe je dat het beste zou kunnen doen voor zo'n werkgever. Wat voor risico's zo'n werkgever loopt. En ja, je moet natuurlijk gewoon wel op een akkoordje zijn met je werknemer. Want een werknemer kan getroffen worden natuurlijk. Maar ook later de werkgever. Dus de werkgever natuurlijk na een aantal jaren zich niet heeft gehouden aan de verificatieplicht. Dan kan er door controle door de Belastingdienst alsnog met terugwerkende kracht natuurlijk voor al die werknemers die geweigerd hebben het 60% anonieme tarief worden opgelegd op die werkgever. En die werkgever heeft natuurlijk vaak dan nog het nakijken bij die werknemer, want die is er helemaal niet meer om het geld nog eens een keer te halen. Dus dan heb je als werkgever een behoorlijke strop. Ja, je zou dat kunnen voorkomen, heb ik me bedacht, om gewoon nu alvast een soort zaak uit te lokken bij de Belastingdienst. En in de vorm van het schrijven van een brief waarin je verzoekt om ontheffing van de plicht van inhouding van 60% van het anonieme tarief. Omdat je in feite te maken krijgt met een aantal principiële, maar ook gewone weigeraars als werknemers in je bedrijf. En dat je alles aan hebt gedaan om dat kopietje te krijgen, maar er wordt gewoon geweigerd. En dat je dus in een soort overmachtssituatie zit. Maar dat je anderzijds ook wel, dat is natuurlijk ook weer de ideale kant van zo'n werkgever, achter de weigeringsargumenten van je werknemer staat. En dan verzoek je dus gewoon per brief officieel aan de Belastingdienst om van de inhoudingsplicht van 60% ontheven te worden. Nou, daar moet de Belastingdienst op beslissen. En tegen zo'n... dan is afwachten wat het wordt. Maar stel dat het negatief wordt, dan heb je in ieder geval een zogenaamde voor beroep vatbare beslissing. Dan kan je in bezwaar bij de inspecteur van de Belastingdienst verder door als dat als de inspecteur ook je verzoek afwijst of je bezwaar ongegrond verklaart, naar de belastingrechter gaan. Nou, dan kan je de hele principiële discussie op die fronten aangaan. Dan kan je alles aanvoeren. Wat het wordt, weet je dus nog helemaal niet. Vind ik ook een beetje koffiedik kijken. Hè? Je loopt een risico, maar je moet natuurlijk wel goed in overleg doen met je werknemer, want anders zou je die ook nog behoorlijk schade kunnen berokkenen. Als je er samen mee bezig bent, kom je misschien wel ergens. Verder heb ik nog wel ideeën over hoe het zich verhoudt, hè, met de wet persoonsregistratie en de identificatieplicht. Die wet persoonsregistratie wordt dan inderdaad dat doelprincipe van registratie inhoud gegeven. Dat betekent, je moet gewoon eigenlijk alleen maar registreren dat het volstrekt noodzakelijk is voor je eigen bedrijfsvoering, voor je eigen organisatie, en daarbuiten niet. Het heeft een beetje de bedoeling om de privacygegevens te beschermen. Nou, dan kan je zeggen van de wet identificatieplicht komt daar een beetje in strijd. Maar nou is het eenmaal het probleem dat je deze wetten niet, ook al zijn ze strijdig met elkaar, niet tegen elkaar kan niet getoetst worden op elkaar. Maar je hebt natuurlijk wel een argument bij de belastingrechter, of bij de inspecteur van de Belastingdienst, dat je zegt van ja, ik moet eigenlijk enerzijds de wet
dat de wet in die mate wordt uitgebreid dat het ook noodzakelijk is om een kopie in te leveren bij de loonadministratie. Tot dan toe gold alleen dat het voldoende was om een legitimatiebewijs te tonen bij indienstreding. Destijds is daar überhaupt geen discussie over geweest. Dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Bijzonder is ook dat er geen wettelijke draagplicht is voor Nederlanders op dit moment. Buitenlanders die zijn wel verplicht om elk moment een identiteitsbewijs te tonen. Als Nederlander heb je geen wettelijke draagplicht. Bijzonder is alleen wel dat tegelijkertijd met het invoeren van de legitimatieplicht de wet op de anonieme verdachte is ingevoerd. In feite houdt deze wet in dat er toch een draagplicht is. Iedereen die namelijk niet kan voldoen aan het tonen van een legitimatiebewijs, kan door de politie opgepakt worden, kan 6 uur vast worden gehouden, er kunnen vingerafdrukken worden genomen en iemand kan gefotografeerd worden. Identificatieplicht speelt een rol bij 2 punten, dat is fraudebestrijding en het bestrijden van illegale buitenlanders. Als onderdeel van de fraudebestrijding is op 1 februari de wet op de financiële dienstverlening in werking getreden. Dat houdt in dat iedereen die een financiële transactie bij banken, giro en dergelijke aangaat, dat die verplicht is om een identificatiebewijs te tonen. Tegelijkertijd, en dat is heel sluimerend gegaan, hebben ook instanties als Kamer van Koophandel een identificatieplicht ingevoerd die allemaal op basis van deze wetgeving plaatsvindt. Je ziet dus dat op basis van deze wet allerlei andere plekken die een afgeleide vormen van financiële dienstverlening en verantwoordelijkheid daarover, dat die ook een identificatieplicht hebben ingevoerd. Bij de Kamer van Koophandel gaat het ook zover dat bestuursleden van stichtingen een kopie van een legitimatiebewijs in moeten leveren. Belangrijkste verschil met de wet op de identificatieplicht in het verleden voor buitenlanders is dat de controles zich nu uitbreiden tot Nederlanders. De regering heeft dit ingevoerd met het argument om racisme tegen te gaan. Het argument was namelijk dat in het verleden bij controles de ambtenaren met het toezicht op vreemdelingen vooral op huidskleur en op spraak mensen gingen controleren. Er is in 1984 bij een motie van André van Es al bepaald dat dat geen kenmerken mochten zijn waarop de politie controleerde. Gevolg was dat een deel van die controles inderdaad zijn afgenomen. Reactie van de regering is geweest om die legitimatieplicht nu uit te breiden tot alle Nederlanders, waarbij dus in het vervolg zo is dat de politie iedereen aan kan houden en op grond van de identificatieplicht op toezicht voor illegale buitenlanders kan controleren. De vraag is natuurlijk of het in deze mate gaat gebeuren en gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het nog steeds heel erg duidelijk dat de beperkte mogelijkheden van toezicht heel erg gericht zullen zijn juist op buitenlanders en juist dat kenmerken zoals huidskleur, spraak nog steeds een hele grote rol zullen spelen. De uitbreiding van het vreemdelingentoezicht de afgelopen jaren die speelt zich niet alleen af op de legitimatieplicht. Afgelopen jaar is in een aantal politieregio's het vreemdelingenadministratiesysteem ingevoerd. In feite is dit een soort extra controlesysteem waarin alle buitenlanders zijn opgenomen die legaal of illegaal in Nederland verblijven en waar hun verblijfstatus in is opgenomen. Bij controles op straat kan de politie toegang krijgen tot dit systeem en mocht iemand niet over een identificatiebewijs beschikken, dan kan gecontroleerd worden in dit systeem of iemand legaal of illegaal in Nederland is. Nou, hiermee ontstaan dus tegelijkertijd hele grote problemen voor Nederlanders met een andere huidskleur dan ik heb. Het is namelijk zo dat elke Surinamer, Antilliaan, Nederlandse Turk, Nederlandse Marokkaan, op het moment dat hij of zij wordt aangehouden, toch zal moeten voldoen aan een volledige legitimatieplicht, omdat hij namelijk ook niet in het vreemdelingenadministratiesysteem is opgenomen en voor de politie anders beschouwd zal worden als een illegaal. Deze mensen die zullen dus gewoon niet zoals wij een beperkte identificatieplicht ondergaan, maar echt een volledige. De kans op controles voor deze mensen is namelijk ook veel groter dan voor ons. Uit ervaringen die wij horen van mensen die in de Bijlmermeer wonen of in de Pijp, blijkt namelijk dat consequent bij controles nog steeds gecontroleerd wordt op mensen met een andere huidskleur. En laatst hoorde ik zelfs van een Antilliaanse vrouw die een lichte huidskleur had, dat het voor haar gunstig was. Zij kon namelijk lekker zwart reizen met de metro, want zij werd toch niet gecontroleerd. Juist de zwarte mensen in de metro die werden gecontroleerd. Dit is denk ik toch een beetje typisch voor wat er gebeurt met de huidige legitimatieplicht. Destijds is het opgevoerd als juist racisme bestrijdend. Ik denk dat het uitwerking, zoals zelfs de politie en de BVD voor waarschuwen, dat die uitwerking toch juist wel racistisch zal zijn in samenwerking met zo'n vreemdelingenadministratiesysteem. Hier wil ik het bij laten.
Iedereen die vragen heeft ondertussen, die kan dat vrijelijk doen. Ik denk dat we de avond een beetje ruim moeten invullen. En daar is daar iemand die iets vragen heeft.
In welk opzicht geldt voor Nederlanders met een blanke huiskleur de legitimatieplicht beperkt? Kunnen wij bijvoorbeeld behalve op het werk waar men je kan vragen om een identificatiebewijs of daarvoor naar je baas kan gaan, ook op straat aanhouden en dan om je paspoort vragen?
Nou kijk, in principe is het dus mogelijk om op grond van die nieuwe wetgeving in het kader van het vreemdelingentoezicht ook Nederlanders te controleren. Als het dus zo is dat jij loopt in een groepje Turkse mannen en je bent op dat moment toevallig in een koffiehuis waar een controle plaatsvindt, dan moet je dus eigenlijk een identificatiebewijs bij je hebben. Heb je dat op dat moment niet, dan val je dus onder die wet anonieme verdachten en kan je 6 uur meegenomen worden naar een politiebureau ter identificatie. Dus in feite is die beperkte draagplicht, die is natuurlijk, de vraag is hoe beperkt die is. Hetzelfde geldt voor als jij met het openbaar vervoer gaat, net niet genoeg geld bij je hebt, je giro-maatpasje is geblokkeerd, je stapt toch in de trein en je wordt gecontroleerd. Ook in dat geval kan je 6 uur lang opgehouden worden ter identificatie. Dus die hele beperking, daar zitten natuurlijk een heleboel haken en ogen aan. Het is eigenlijk helemaal absurd als je kijkt naar, dat is weer een andere wet die eigenlijk helemaal niet bekend is. Dat heet de wet Mulder en dat is de verkeerswegenwet. En die is in zo'n mate veranderd dat iedereen die aangehouden wordt in het kader van een verkeersovertreding, die moet zich tegenwoordig ook kunnen identificeren. Nou ja, tegenwoordig begaat iedereen met regelmaat van de dag verkeersovertredingen. En door de politie is het ook al een aantal keren toegepast om op die manier een aantal criminelen waarvan ze wisten dat die op dat moment of te hard reden of een aantal andere overtredingen beginnen op deze wijze aan te houden. Maar in feite moet je op dat moment dus ook een legitimatiebewijs bij je hebben.
Als ze het dus in de hoofd krijgen om ignoren op het strand waar de meeste mensen waarschijnlijk geen paspoorten of dergelijke bij zich hebben, om daar gewoon iedereen aan te houden, dat kan in principe gewoon.
Nou, dat is natuurlijk aanvechtbaar. Er zijn een aantal richtlijnen uitgegeven op grond waarvan het vreemdelingentoezicht uitgevoerd moet worden. En als je kijkt naar die richtlijnen, dan is het natuurlijk vooral gericht op plekken waar veel buitenlanders samenkomen. Dus wat dat betreft is juist het racistische tendens in deze wet, die zit ook in de richtlijnen. Het gaat dan om plekken waar dan geconstateerd zou worden dat veel illegale buitenlanders aanwezig zijn. Ja, en nu zitten ze nog niet op het strand, maar als je naar Italië kijkt, dan lopen daar inderdaad wel redelijk veel illegale buitenlanders op het strand om spullen te verkopen. Nou ja, het zou dus een reden kunnen zijn om ook op het strand razzia's te gaan houden. Op dat moment zit jij dus ook in de problemen. Maar de vraag is natuurlijk inderdaad of ik denk dat inderdaad juist witte mensen er weinig last van zullen krijgen. Maar juist alle gekleurde mensen die op dat moment op het strand verblijven, die kunnen wel aardig de pineut zijn.
Ja, gauw gekleurd op het
strand. Goed, als er geen vragen zijn, wil ik vragen of Arno van Deuzen al gearriveerd is. Nee? Dan wil ik vragen of misschien Lidwin... Hoe heet ze?
Dievendaal
aanwezig is om iets te vertellen over wat zij naar haar werkgever. Misschien kun je komen zitten, misschien is dat handiger.
Hoi. Ik ben aan deze plek.
Misschien moet je even vertellen als je dat wil waar je werkt en hoe het ongeveer gelopen is.
Goed, ik ben Lidwin Dievendaal en ik werk bij het migrantenplatform in Alkmaar. Bij een instelling waar... En de werkgever de juridische werkgever is het Centraal Personeelsinstituut van de gemeente Alkmaar, waar 150 welzijnswerkers en alles wat er omheen hangt bij een dienst is. Ik heb een brief met gewetensbezwaren geschreven naar mijn werkgever. En ik dacht, ik wil het helemaal openspelen. Ik wil ook, want ik wil gewoon absoluut niet me moeten identificeren. Althans, niet een kopie inleveren. Dus ik ga ook niet afwachten tot ik een keer gepakt word. Ik ga vragen of hij er niet aan mee wil werken. En vervolgens hebben we ook mijn collega José Dries van het Antidiscriminatiebureau. Die zit hier ook in de zaal. We hebben het eigenlijk samen gedaan. We hebben een brief geschreven naar de Belastingdienst. Naar de hoofdinspecteur van de loonbelasting in Alkmaar. En we hebben haar verteld. We hebben gewetensbezwaren tegen deze wet. En we zitten nu met een probleem, want we komen straks in het anonieme tarief terecht. En we vragen u vriendelijk om met ons mee te denken om naar een goede oplossing te vinden. We hebben het gewoon heel vriendelijk gespeeld. we hebben een aantal suggesties gedaan. Als u met ons mee wilt denken, is het misschien mogelijk om net zoals wanneer je een hypotheek afsluit of een lening aangaat, om dan ook een voorschot, een maandelijks voorschot te krijgen op de teruggave. Je zou ook kunnen denken om ons gewoon conform de waarheid, dus niet als niet fictief, want de wet slaat trouwens fictieve handelingen niet toe en je bent heel fictief bezig als je ons anoniem beschouwt. We zijn niet anoniem, je kent ons, je weet onze naam, je weet ons fiscaal nummer. En beschouw ons dus maar gewoon als mensen met gewetensbezwaren en behandel ons dus ook op die manier. Dat zou natuurlijk de meest elegante oplossing zijn. We hebben haar ook verteld dat ze in feite ook nog een oneigenlijke taak uitvoert, want de belasting is er bedoeld om de lasten tussen de staat en de burgers eerlijk te verdelen. En dan is het heel wat anders dat ze ineens een aantal mensen... ze gaat er dus oneigenlijk mee om. Ze neemt een andere taak op zich. En we hebben haar ook nog ter overweging gegeven. Dan moet ik even spieken, wat was het ook weer? Dat het ook nog eens een keer in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Omdat 60% inhouden voor sommige mensen betekent dat ze nog royaal kunnen leven. En voor andere mensen dat ze aan de grond komen te zitten en het zwaar in de schulden zullen komen. En dat daar de belasting ook niet voor bedoeld is. Er is aan deze brief een telefoontje vooraf gegaan. Ik heb haar eerst opgebeld van moet je horen, wij zitten met gewetensbezwaren en we weten eigenlijk niet bij wie we terecht kunnen. Want deze wet kent geen beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Anders dan wanneer je als werknemer bepaalde taken gewetensbezwaar hebt tegen het uitvoeren van bepaalde taken. Daar kan je wel tegen in beroep gaan als het gaat om het uitvoeren van dingen die met kernenergie te maken hebben of iets dergelijks. En eigenlijk is het vreemd dat deze wet dat niet toelaat. En misschien kan er eens over gepraat worden. Misschien kunt u eens met uw collega's in het land overleggen hoe jullie dit gaan aanpakken. Want er zijn er toch wel meer dan wij. Het antwoord was, mevrouw, ik heb hier niks mee te maken en ik moet gewoon de wet uitvoeren. En ja, ik snap uw probleem natuurlijk wel, maar het is eigenlijk allemaal niet mogelijk wat u vraagt. Toen hebben we dus alles keurig op papier gezet en kreeg eergisteren een telefoontje als antwoord op onze brief. Bij die brief waarin we haar vroegen om dus mee te denken voor het vinden van een oplossing, hebben we ook een kopie van het bezwaarschrift bijgedaan. De bezwaarschrift die we naar onze werkgever hadden gestuurd. En ze deed uitermate vriendelijk van, goh, wat hebben jullie een prachtige, duidelijke brief geschreven. Je hebt eigenlijk, ik kan helemaal meeleven met jullie. Maar ja, ik vind het ook heel vervelend en ik zit nu ook in het probleem, maar ik moet de wet uitvoeren. En ik heb toch inderdaad, zoals je suggereerde, eventjes wat collega's gebeld. En ik heb eigenlijk vooral naar Den Haag gebeld om te vragen wat ik doen moet. Want ik zou best mee willen denken met jullie. Maar Den Haag heeft gezegd, wie of wat Den Haag is mag Joost weten, ik weet het niet. Heeft ze het jou gezegd?
Het ministerie van Financiën.
Het ministerie van Financiën. gaf als antwoord, ja, de wet staat geen beroep toe, dus uitvoeren. En daar kwam het kort op neer. Ze gaf als antwoord dat het geen oneigenlijke taak was voor hun, want een van de taken van de Belastingdienst is toch zwartwerkers opsporen. En ja, dat je anoniem als anoniem beschouwd wordt, terwijl dat in een andere wet niet zou mogen, omdat je inderdaad niet fictief mag handelen. Ja, dat is jammer. Deze wet zegt dat je als anoniem beschouwd moet worden. Dus ik kan jullie verder niet helpen. En dat zijn eigenlijk onze ervaringen met de Belastingdienst.
En wat is de reactie van je werkgever geweest op de brief?
De werkgever heeft gezegd, in eerste instantie, wij voeren de wet uit. En in tweede instantie nog, we hebben om een gesprek gevraagd. En die hebben we uiteindelijk, informeel gekregen. En hij heeft gezegd, ja, wij hebben het besluit genomen, wij moeten de wet uitvoeren. Dat is nou eenmaal onze taak. Maar als jij ons aan kunt geven wat wij kunnen doen om jullie te steunen, wij zullen dus als werkgever niet in beroep gaan of geen procedure aangaan. Als werkgever werken we mee, maar we willen jullie wel ondersteunen, dus geef maar aan wat wij kunnen doen om het voor jullie zo makkelijk mogelijk te maken, dat je niet in die problemen komt.
En hoeveel mensen gaat er bij jou op je werk?
4 mensen op ons werk. En daaromheen kent iedereen nog een paar andere mensen. Maar van ons van die 150 zijn er, want we hebben alle collega's die bij datzelfde personeelsinstituut in dienst zijn, een brief geschreven met het loonbriefje meegestuurd. Dat mocht aan de werkgever. En uitgelegd waar die wet toe diende, dat het alleen maar is om illegale op te pakken. En dat wij toch niet geroepen zijn om als een soort getuige assiage bij voorbaat illegalen aan te geven, want daar komt het dan op neer. En daar hebben we 3 hele positieve reacties op gehad en de meeste mensen praten er niet over.
Maar het zijn misschien wel mensen die gewoon stilzwijgen of ook helemaal.
Ja, ik hoorde er gisteren weer een. Ja. Dus ja.
Goed, dit was het verhaal van Lintien
Dievendaal.
Ik weet niet of andere mensen in de zaal stappen hebben ondernomen en wat daar de reacties van zijn van de werkgever. Ik zie daar iemand een vinger, ja?
Ik heb het argument wat u heeft aangevoerd, dat er sprake zou zijn van ongelijke afstraffing van hogere en lagere inkomens, in mijn brief aan de werkgever opgevoerd als zijnde een strijd met artikel 1 van de grondwet.
En wat is de reactie op geweest?
Ja, de administrateur die naar gekeken heeft, die
ja, maar dat heeft hij niet op schrift gezet? Of,
Ik heb een bezoek aan het eind van de brief gedaan om inderdaad met mij mee te denken over stappen die we, of zij afzonderlijk en ik afzonderlijk, maar misschien ook samen in de richting van de Belastingdienst zouden kunnen zetten. Maar ik beluister uit wat ik hier nou vertel, dat er bij de Belastingdienst waarschijnlijk heel erg weinig medewerking is te verwachten.
Ja, dat weet ik nog niet. Ze wachten af.
Nou ja, de vraag is of dat ook de Belastingdienst uitvoering mag geven aan iets wat een strijd kan worden met de grondwet.
Nou, zover wij weten heeft de Belastingdienst in ieder geval niet openlijk gereageerd op brieven van mensen. Of ja, in die zin wel mondeling, maar niet schriftelijk. Gereageerd op mensen die bezwaren aantekenen. En in bijvoorbeeld in gesprekken van de Universiteit van Groningen met de Belastingdienst hebben ze duidelijk gemaakt dat ze niet met tot een vergelijk kunnen komen. En die zijn doorgestuurd naar het ministerie van Justitie. Het is natuurlijk wel verbazingwekkend dat in dit geval het ministerie van Financiën daar iets over gezegd heeft. Zijn er andere mensen die iets willen vertellen over hun contacten met hun werkgever en wat daar het resultaat van is? Achterin?
Ja, dat suggereerde een beetje daar.
Maar u bent de enige daar op uw werkplek. En wat voor dreigementen heeft uw werkgever naar u gedaan?
De Belastingdienst in Alkmaar, wil ik nog even toevoegen, heeft wel gezegd, we gaan natuurlijk nu niet, omdat we weten dat jullie daar, dat er nu bij jullie werkgever een paar briefjes ontbreken, gelijk daarop af. We doen de normale controle en wanneer jullie aan de beurt zijn voor normale controle, dus het normale werk wat we altijd doen bij een werkgever, dan pas gaan we ook naar die briefjes vragen. Maar mijn werkgever heeft gezegd, wij voeren de wet uit, dus wij plaatsen jullie vanaf 1 juni in de anonieme tarief.
Maar u heeft nog niets van uw werkgever gehoord?
Nee, officieel niet, maar officieel.
Dat is dus per morgen? Zijn er nog andere mensen die hier vooraan?
Ik heb van mijn werkgever een gekregen uit Wetenswaarde, dat is een blad voor werkgevers. En daarin staat dat er de indruk is gewekt dat iedereen gewoon gelijk in de 60% anonieme belasting komt, maar dat dat ten onrechte is. Want dat er ook nog, dat je ook aangemerkt, nieuws spreekt van onwil of vermoeden van fraude, dan kom je daar dus pas in. Dus het is helemaal niet zo dat je gewoon gelijk per 1 juni gewoon 6% de belasting moet betalen.
Dat blad zegt dat. Ja. Ik zie daarachter iemand driftig schudden.
Ja, nou, ik heb hier de werkgevershandleiding voor en ik moet toch echt zeggen dat wat het standpunt daar. Ik kan wel even voorlezen wat daarin staat. Van de essentie is van geen identificatie, dan 60% plaatsen. Dat is het standpunt, het officiële standpunt van de Belastingdienst. En ja, wij zitten er als werkgever, nou, tenminste als in de uitvoeringssfeer zitten wij er ook al behoorlijk mee van hoe gaan wij daarmee om? Want het lijkt gewoon bij ons dat 5% nog niet heeft ingeleverd. in het anonieme tarief gaan gooien.
Ja. Hoeveel mensen heeft u in dienst? Of zijn ze in dienst?
Zijn bij onze werkgever in dienst.
Aha.
Je
bent geen werkgever.
Ik ben niet zo werkgever. Ik werk op de loonadministratie. Nou, er zijn bij ons 700 mensen in dienst.
Het gaat om ongeveer 350 mensen die nog niet ingeleverd hebben.
Ja, zeker.
Ja.
Maar ik begrijp hieruit dat het voortdurend wel gaat om interpretaties van hetgeen de wet zou verplichten te doen. En nou, ik heb van de administrateur in ons bedrijf begrepen dat bij het VNO, waarvan hij mij ook heeft laten zien dat de stukken over deze wetgeving aan de verschillende aangesloten brancheverenigingen van het VNO daarover vertellen, dat erin staat dat geen werkgever, althans, nee, zo staat het niet, er staat dat door uitvoering te geven aan die aan dat anonieme tarief voor mensen die zich niet laten registreren of geen kopieën leverden, men gewoon aangeeft een gebrek te zijn gebleven en daarmee gewoon ook over zich afroept dat men, als het al niet opzettelijk is, dan onopzettelijk in gebrek is gebleven. Dus de straf zou moeten worden met 10.000 euro.
Ja.
En dat daaraan eigenlijk geen werkgever hoeft mede te werken, omdat het dan wordt meegewerkt aan je eigen veroordeling. En dat hoeft niet volgens de wet. Mm-hmm. Dat is dus een instructie, of in ieder geval een van de overwegingen die op dit moment nog bij het VNO gelden. En waar dus ook de administrateur van ons bedrijf bij meedoet in de discussies. En de uitkomst van het hele verhaal nog niet kan overzien.
Mm-hmm. Heb ik het goed begrepen? Dus kort gezegd, als iemand weigert, dan is het advies aan de werkgever om niet als weigeraar op te schrijven. Ja. Want de werkgever die incrimineert zichzelf.
Ja goed, zelf heb ik dan begrepen van Sjoerd, die ik daarover vandaag ook nog aan de telefoon gehad heb, dat er een verplichting is op de die rust op de werkgever om te melden bij de bedrijfsvereniging dat er een incompleet dossier is.
Ja.
Dat hoeft men in principe niet uit te voeren als men dat dus niet wil, maar goed, dat zou dan een verplichting zijn. Een andere zaak is het dat men gewoon het anonieme tarief gewoon gaat hanteren. Door dat te doen, breng je gewoon mensen op gedachten en identificeer je jezelf dus gewoon als werkgever met iemand in dienst die zich weigert te registreren. Dan wel die je verzuimt te vermelden dat hij zich moet laten registreren. En het is of 10.000 of 25.000 gulden boete.
Ja, dat is niets vergeleken bij wat 60% loonbelasting.
Ja, nou, als je 350 mensen...
Maar niemand kan verplicht worden aan zijn eigen beoordeling mee te werken. En dat zou je in die situatie dus wel...
Dat is
een
sociale
zaken.
Ja.
Onopzettelijk niet...
Per persoon.
Door een werkgever. Ja. Onopzettelijk in blijft van de
werkgever. Maar ik wil nog even terug naar de vraag, want uw werkgever heeft dat opgestuurd. Met als ware een soort het advies van u hoeft het niet in te leveren. Of hoe moeten we het zien?
Nee, mijn werkgever die wil gewoon dat het inleveren.
Ja.
En ik wil dat niet. En toen, maar zij hebben ook nog gezegd van, we hadden een gesprek gehad, ze hadden gezegd van, nou je kan 10.000 voor de boete krijgen en je komt 60% belastingtarief, al die dingen hadden ze gewoon gezegd. Dat waren gewoon mijn consequenties, maar wat ik deed, ja, dat moest ik gewoon zelf weten, dat was wel goed terecht. Overdag. Maar toen kwam er nog een brief en ik zei van ik moet het gewoon ook melden aan het bestuur. En als ik het meld aan het bestuur, dan kan het dus ook betekenen dat gewoon het vertrouwen wordt opgezegd. Dus dat kan dus eventueel ontslag betekenen. Nou, daar ben ik op teruggekomen of ik ben naartoe gegaan. Ze zei dat vind ik wel vreemd. Nou, daar hebben we niet in een gesprek over gehad. En toen zeiden ze van ja, nou, ik wil jou gewoon echt wel in dienst houden, maar als het bestuur gewoon zegt van ja, dat kan gewoon niet, nou, dus ze wilden gewoon naar eigen hachie gewoon bestellen.
Maar ontslag mag niet.
Maar dat heeft ze dus gewoon in een brief geschreven, dat hebben we gewoon zwart op wit dat het zo is. Maar toen zeiden ze van nou, maar zo'n vaart zal het dan niet lopen en toen had ze dus net dat blad gekregen, een beetje zwaar vind dat. En toen zeiden ze van, dat is meer... ja, dat is in ieder geval niet al zeggen die gewoon per 1 juni. Want ik bedoel, die moet gewoon ook fraude hebben gekregen. Er moet gewoon nog meer redenen zijn. Dus je kan niet zomaar gewoon in 60%.
Ja, maar het is bij jou onwil. Gewetensbezwaar is ook onwil. En onze mevrouw van de Belastingdienst had bij de informatie van het ministerie te horen gekregen. Natuurlijk is hier geen mogelijkheid tot beroep. Op gewetensbezwaren, want als we dat zouden toekennen bij deze wet, die mogelijkheid zouden in, dan zouden het ineens vol stromen met gewetensbezwaarden en dan, dan miste de wet iedere het doel waarvoor die geschapen is. Het gaat namelijk om de illegale vangst. En als een heleboel mensen geweest hebben, dan is het niet meer uit te voeren. En onwil, gewetensbezwaren is dus onwil, want je doet het niet.
Ja. Ik denk dat je dat toch anders moet zien, hoor.
Je wil het niet, je hebt goede motieven, maar je wil het niet.
Ik denk dat die mevrouw van de Belastingdienst domweg het ministerie van Financiën nagaat.
Ja, tuurlijk.
Er is wel degelijk een verschil tussen mensen die gerechtvaardigd weigeren en mensen die zomaar weigeren. Dus je hebt onwil en je hebt een verontschuldigingsgrond. Dat is wel waar je vanuit mag gaan. Ik wil nog niet zeggen dat dat meteen zal worden erkend. Ik zou me
daar
niet
te
laten afschrikken.
Nee, goed, wacht even. Ik wil. Oh ja, dat is goed.
Onze werkgever die zegt gewoon: ik wil gewoon geen risico lopen met een boete van 10.000 of 25.000 euro aan de reek. En ik moet gewoon die wet uitvoeren. Dus ik hou me daar heel strikt aan. Dus hij doet dat gewoon.
Snap je? Hij zal dat niet afwachten tot hij... Hij wil geen risico lopen van een brief op een strafbaar feit aan zijn broek, omdat hij die kopies niet binnen heeft. En ook al past hij sancties toe van, in het idee van 60% stelling, dan nog blijft hij strafbaar omdat hij niet een kopie binnen heeft.
Ja, maar de vraag is natuurlijk heel sterk in hoeverre die boetes naar de werkgever toe uitgevoerd gaan worden. Ik denk wel dat je ze zo moet interpreteren dat het inderdaad een stok achter de deur is om werkgevers zover te krijgen dat ze actief die kopieën proberen te verzamelen. Maar de vraag is natuurlijk dat als die werkgever kan aantonen dat hij zo erg zijn best heeft gedaan, alleen jij blijft weigeren. Ja, de vraag is of hij dan ooit die boete gaat krijgen. Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij daar een boete voor krijgt. Als je alleen al kijkt naar de opsporing van illegale arbeiders waar een boete op staat van 25.000 gulden. De meeste rechters die geven daar een boete voor 250 tot 500 gulden. Dus in dit geval zullen ze echt geen 10.000 gulden gaan geven.
Maar hij wil niet afwachten en het risico lopen.
Ja,
hij wil
ja.
daar gewoon. Hij zegt ik kan ja. dat niet accepteren om als ik tegen de land nee.
Ja.
Om aan te komen. Dus ja.
Dat
ze
echt op
hebben
ze
met
alles. Ja.
Maar ja.
Ik wil even doorgaan. Bewaar even alle vragen. Ik wilde Arno van Deuzen, die net binnengekomen is. Begreep ik. Klopt dat?